En punt 4, de participatieverordening van de wil. Ik wil alle onderwerpen met één termijn bespreken. En dat betekent gewoon dat we ook meteen interrupties kunnen doen. Maar graag wat terughoudend daarin zijn, omdat we zo'n volle agenda hebben. Hè? Goed, wie mag ik als eerste het woord geven over de participatieverordening? De heer Van der Zalm. Dan begin ik bij u. Dan doen we daarna uw buurvrouw en dan gaan we zo linksom rond. Gaat u gang.
Ja, nou, we hebben het stuk gestudeerd. En behoorlijk aantal zaken van het redelijk bekend voor. Maar we hebben wat vragen over het uitvoeringsbesluit. En met name in artikel 3.7 wordt er gesteld, tenzij anders vermeld, informeert het college de raad achteraf over wijzigingen van het uitvoeringsbesluit. En daar hebben we wat moeite mee.
Voorzitter, mag de microfoon aan van meneer Van der Zalm.
Oh, wacht even. Daar heeft u een goed punt. Ik heb gisteravond ontdekt dat de knopjes van u omgewisseld zijn. Dus als de heer Zalm de microfoon aan wil, dan moet mevrouw Freeriks op het knopje drukken en omgekeerd. U moet echt één partij worden, dat helpt. Mag ik verzoeken, meneer Van der Zalm, om u het knopje uit te zetten en mevrouw Freeriks aan en dan eventjes verder te gaan.
Ja. Ja.
Wij zullen dat punt hier aan de technische commissie
melden. Ik dank u zeer, voorzitter.
Als die vervelend wordt, dan...
Het kan ook andersom. ik zal de vraag even kort herhalen. In artikel 3.7 staat vermeld dat de rol van de raad, als het gaat over het uitvoeringsbesluit, eigenlijk beperkt is tot het informeren. Het college informeert de raad achteraf over wijzigingen. En mijn vraag is eigenlijk, waarom is dat zo? Naar mijn idee zou het, zeker als we de controlerende taak van de raad serieus nemen, andersom moeten zijn.
Ik zie hier even, kunnen jullie volgen waarover het gaat? Want ik zie hier even.
Het gaat om de oude verordening.
Nou, artikel 3.7. Ja, ik kan even zo voor u nakijken op welke bladzijde het staat.
Laatste 378.
Het is het laatste punt van artikel 3.
Ja. Oké. Okay. De verordening die we intrekken. Ter informatie.
Oké, okay, dan heb ik me daarin vergist.
Dat was het?
Dat was het.
Dan moet ik mevrouw Freeriks vragen het knopje uit te zetten. En dan mag meneer Van der Zalm een knopje aanzetten, zodat mevrouw Freeriks aan het woord kan komen.
Ja, hoe staat dat?
Die van mij blijft aan.
Ja, die moet mevrouw Freeriks uitzetten.
U
moet
even... Oh ja.
Zo, heel goed. Ja.
Ik had een vraag over de uitwerking participatieverordening wil. Hoe en door wie wordt er beoordeeld in welke klantgroepje terechtkomt? De uitkeringsgerechten. En is deze ook op de hoogte in welke klantgroep hij of zij is ingedeeld? Neem ik als voorbeeld klantgroep 1 en 1a. Staat bij arbeidscapaciteit geen of beheersbare psychische klachten die geen belemmering zijn voor algemene geaccepteerde arbeid. Een hele mooie zin. Beheersbare psychische klachten. Is er een duidelijke grens en hoe is dat bepaald wat dat inhoudt? Wat staat hier hard? wat wordt er verstaan onder algemene geaccepteerde arbeid? Dan heb ik het over één zin. En maar ik kan zo enzovoort enzovoort gaan opsommen. Dat was het.
Ja, dank u wel. Meneer Quantes.
Wij vinden dit stuk zoals het er nu ligt zeer overzichtelijk. We hebben nu op dit moment geen nadere vragen.
De heer Egging.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in mijn fractie werd natuurlijk bij dit stuk gezegd van het ziet er allemaal weer mooi uit, maar het gaat natuurlijk om de praktijk van uitvoering en of het dan ook inderdaad allemaal precies op de individuele maat kan en uitkomt. Ook gezien berichten die ons nu ook wel incidenteel, moet ik erbij zeggen, hoor, bereiken vanuit Wil. Dus wij hopen dat het allemaal zo gaat zoals het hier zo mooi op papier staat. En dat het ook kan. Wel hebben we in eerste instantie een vraag over een raadsbreed aangenomen motie bij de vorige algemene beschouwingen door deze raad. En die motie behelsde het inbouwen van het verlenen van een ervaringscertificaat op basis van eerder verworven competenties, naar het voorbeeld van de gemeente Leeuwarden, aan mensen die in een dergelijk participatietraject zitten, om hen een grotere kans op arbeidsinschakeling te bezorgen. En die zou in Matrix 2 terug te vinden moeten zijn, denk ik, maar ik heb hem niet gevonden. Dat was het voorlopig.
Oké, dank u wel. U heeft hier kunnen volgen, want ik zie wat overleggen. Ja, voldoende. Mevrouw Bijvoets, van harte welkom.
Ja, dank u wel. Ja, ik verwacht mevrouw Bruinsma hier. Ja, nou, zoals het stuk, daar kunnen we mee leven. We zijn blij te lezen dat de wil niet voorop gaat lopen in het opleggen van werk aan mensen. Dat hebben we daarin gelezen. Ja,
ja.
Dat is oncommentaar.
Oké, dankjewel. Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, wij hadden de definities graag duidelijker gezien.
Dat was het, ja. Wie bij de Partij van de Arbeid? Mevrouw Van Alphen. Wat zegt u?
De vraag is of dat mogelijk is, hè?
Ja, dat... Mevrouw Van Alphen.
Ja, bedankt meneer de voorzitter. Nou, ik ben in ieder geval blij dat wij onze verordende bevoegdheid hebben gehouden als gemeente Nieuwegein. Wij hebben ook in het verleden altijd gezegd dat we een heel erg divers palet aan reïntegratiemogelijkheden moesten hebben. En daar zijn we ook altijd trots op geweest. Als je dan kijkt naar de nieuwe verordening, zeg maar, die onder de wil gaat gelden, dan zie je in het rijtje dat daar niet het woord loonkostensubsidie is opgenomen. En dat vind ik toch wel eigenlijk verbazingwekkend. Want als je kijkt naar de nieuwe de participatiewet, of heb ik het fout? Ja, ik wil het wel even opzoeken, want als het niet klopt, dan klopt het niet. En dan heb ik me overheen gekeken. Maar diagnostische interventies, instrumenten zoals dat zijn assessment portfolio's, reïntegratietrajecten, aanbodversterkende interventies en vraaggerichte interventies. Dat staat in...
De loonkostensubsidie, die staat daar bij de beschrijving.
Waar? Nee, in artikel 8. En ik wil me echt toch wel eventjes beperken tot de verordenende teksten. En niet naar matrixen in bijlagen of wat dan ook. Er staat niet in artikel 8. Ik ben blij dat hij al in de matrix staat. Want dat wil zeggen dat er gewoon sprake is van een omissie. Want die loonkostensubsidie wordt juist in de participatiewet straks heel erg belangrijk, hè. Daar gaan we niet meer spreken van loonkostendispensatie, maar van loonkostensubsidie. Dus ik vind echt dat die in artikel 8.1 in de opsomming terecht dient te komen. Als ik die toezegging krijg en dat verwerkt wordt, dan is dat in een strikte vervanging, dan is dat oké. Dan heb je nog zeg maar de punten die aangehaald worden ook door de cliëntenraad. En waarvan ik zeg, nou, die zijn echt... opmerkingen waar ik vind dat we daar rekening mee moeten houden. Dat is zeg maar de opmerking over de reiskosten. Er wordt gezegd van dat bijstandsniveau is al een minimum. En als een cliënt gewoon allerlei extra kosten krijgt met die reiskosten, dan wordt dat gewoon echt kan dat een groot probleem worden. Volgens mij zou het zo moeten zijn dat we goed kijken naar die reiskosten. Want in de verordening staat dat de werkgever die reiskosten in principe op zich neemt. Maar als dat niet gebeurt, dan is er een soort gat, zeg maar, in die eerste 15 kilometer reiskostenvergoeding. En de WIL zal dan echt heel erg hard aan moeten dringen bij werkgevers dat in ieder geval wij hechten aan die reiskostenvergoeding vanuit de werkgever. En als dat niet zo is, als die niet wordt gegeven, dan vind ik dat wij die zelf toch wel mogelijkheden zouden moeten bieden om dat te gaan doen. Ik wil graag even kijken wat de wethouder daarop te zeggen heeft. En anders dan moeten we daar misschien in een later moment ook nog eens, misschien kunnen we dat als raad daar nog eens over praten.
Een interruptie van de heer Van Lingen.
Voorzitter, voor mevrouw Van Alphen, die zegt ook binnen de 15 kilometer. Maar vindt mevrouw Van Alphen het niet heel redelijk dat als wij werk zoeken voor mensen, dat die gewoon in de regio Utrecht gewoon op bij de verschillende gemeenten aan het werk kunnen. En dat dat toch acceptabele reisafstanden zijn om dat af te leggen. Want u zegt ook binnen de 15 kilometer wil ik dat daar reiskostencompensatie komt. Nou, is dat 5 kilometer? Is het 8 kilometer? Ik vind dat als iemand een baan in Utrecht, dat een heel redelijke afstand is om naartoe te gaan.
Als een gewone werknemer dat recht heeft, dan vind ik ook dat een bijstandsgerechtigde die gaat werken ergens daar ook recht op zou moeten hebben. Ik vind dat we daarop aangedrongen moeten worden. Als dat niet gebeurt, dan is er gewoon een probleem. Ik wil best kijken van in de vorm van geen collectieve regeling of een verlaging naar 10 kilometer of wat dan ook. Maar ik denk dat je vooral ook voor mensen met fysieke en lichamelijke beperkingen zou moeten kijken wat de mogelijkheden zijn. Kijk, sommigen kunnen op de fiets. Hè? Sommigen kunnen, dat zijn de mensen die gewoon geen beperking hebben. Die kunnen op de fiets. En daarom zegt men vaak de eerste zoveel kilometer is voor eigen rekening. Maar sommigen kunnen niet op de fiets.
De heer Horst.
Ja, voorzitter. Ik dacht dat we in dit land toch fantastische vakbonden hadden die buitengewoon goede regelingen afspreken over woon-werkvergoedingen voor werknemers. Dus ik denk dat mensen daar dan ook een beroep op kunnen doen, voor zover zij werk hebben dat onder de CAO valt uiteraard.
Ja, maar als u de regeling bekijkt, dan ziet u dat zij daar niet werken. Wij laten ze daar even werken. Hè? Dat is artikel. Nou ja, als u even in de verordening kijkt, dan ziet u dat wij gewoon in het kader van mensen een trapje op de ladder te laten doen, mensen ergens laten werken om de ervaring op te doen, om het op hun cv te kunnen zetten. En die mensen krijgen niet de reiskostenvergoeding van de CAO. En daarvan kunnen wij zeggen, werkgever doe dat alsjeblieft wel, maar als ze het niet doen en ze hebben de fysieke beperking, dan gaat dat van je minimuminkomen van €900 per maand, moet je ook nog de reiskosten van 15 kilometer betalen. Dat is best veel. Sorry, ik was nog niet klaar. Dan hebben wij ook in het verleden gezegd, als we het plafond van het budget naderen, dan willen we graag dat het college de raad daarover informeert. En ik zou willen vragen of dat ook in de toekomst kan gebeuren en of dat misschien ook in de wilverordening kan staan. De soort van informatieplicht, of nou, in ieder geval informeren, zodat de raad eventueel maatregelen kan nemen. Dan heb je nog dat in sommige andere steden, zoals Houten, die ook in de WIL zitten, Die hebben een hele sterke idee van dat er nazorg moet zijn. Hè? Dat als je een werkgever hebt en een werknemer en je probeert ze te matchen en er gebeurt gewoon het lukt niet en dergelijke, dat toch op een goede manier wordt opgelost en dat je nazorg biedt en dat het goed is voor de verhoudingen. Want die werkgever heb je weer nodig in je werkgeversbenadering voor de volgende keer. Misschien is het mogelijk om ook zoiets als de nazorg in de verordening op te nemen. Ik heb vernomen dat Houten een dergelijk amendement heeft aangenomen. Dus misschien dat daar ook nog op kan worden gereageerd. En ja, volgens mij was het dat.
Dank u wel. De heer Rietveld.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn wel blij toch met die vaststelling van die participatieverordening. Ik had nog een enkele vraag, onder andere voor op pagina 24, artikel 14, punt 2. Er staat tenminste 4 jaar voor doeltreffendheid te controleren. We zouden dat toch al iets in een iets kortere periode vinden. Dan houden we toch nog een beetje als raad de vinger aan de pols. En we dachten zelf naar 2 jaar te gaan in plaats van 4 jaar. En voor de rest kunnen we ons vinden ook wat de cliëntenraad ons als aanbeveling heeft gegeven. Dus wat dat er gaat, zijn we blij met het stuk. Dank u wel.
De heer Troost.
Voorzitter, ja, fantastisch stuk. Hè? Daar kunnen we, ik denk, de hele avond mee vullen. 15 kilometer, 12 kilometer. Wat betekent dit? Hoe wordt dat uitgevoerd? Is dat wel goed? Wij zijn natuurlijk als raadsleden niet van het vak. En we moeten ons dus tevreden stellen met een regeling. En we moeten ervan uitgaan dat die regeling goed toegepast wordt. Maar zover ik hem doorgewerkt heb, want ik werd helemaal dol van al die regeltjes, dan ontdek ik toch dat in de medemenselijkheid en de zorg, dat daar bijzonder weinig paragrafen over staan. Mevrouw van Alphen raakt daar een paar punten aan waar ik van zeg, ja, daar moet je eens goed naar kijken. Dus ik vind het fantastisch, we zullen het ook goedkeuren. Ik wens de heren heel veel sterkte met de uitvoering en vooral met de handhaving van al die regels. Maar ik zou graag dat er naar verloop van tijd eens gekeken wordt en hoe komt dat nu uit? En we hebben het onderzoek van de SP gehad met 8 mensen die geklaagd hebben. En dan lees ik in de krant van, oh nee, maar we hebben zoveel klanten. En dat zijn er maar 8 die geklaagd hebben. En dat is dan heel jammer, dat moeten we ook voorkomen. Maar eigenlijk gaat het goed. En dan zeg ik, ja, 8, dat zijn wat mij betreft de topjes van de ijsberg. En wat eronder gebeurt, dat zien we dus niet. En ik hoop dat deze regeling op een gegeven moment het zodanig doet dat we geen klachten meer zullen krijgen over de inhoudelijke zaak op zich. Dat er altijd mopperaars in ons landje zijn, daar hoeven we niet ver voor te zoeken, dat is me duidelijk. Dank u wel.
Ja, u moet uw microfoon even aan laten staan, want er is een interruptie van mevrouw Verbeek.
Voorzitter, dat was aan het begin, dat heeft nou geen zin meer.
Nou, daar kunt u nog op reageren als u wilt, hoor.
Ik heb het antwoord al gegeven dan.
Nee, voorzitter, maar ik vind het gewoon vervelend dat u gewoon niet kijkt van of er iemand wil interromperen. Ja. Dan zit ik de hele tijd aan die microfoon.
Ik had u in de gaten, maar ik zat even te wachten op een goed moment. Hè. Het
is nee, daarna pas, mensen, voorzitter, want toen was het 10 zinnen verder.
Nou, commas misschien. Dan geef ik nu het woord aan de heer Horst.
Dank, voorzitter. Het CDA vindt het een goede zaak dat we als Nieuwegein deelnemen aan de gemeentelijke of gemeenschappelijke regeling werken inkomen Lekstroom. De gemeente krijgt mede door de lopende transities steeds meer taken op zijn bord rond welzijn, zorg en arbeid. Dat weten we allemaal. Ondanks dat Nieuwegein een behoorlijke omvang heeft, is het heel verstandig dat deze belangrijke taken gezamenlijk met ons omringende gemeente worden opgepakt. En wat betreft wil, mogen we daar nou ook nog gastheer voor zijn.
De heer Troost.
Meneer Horst, ik hoor u juichen over gemeenschappelijke regelingen. Weet u dat zeker? Gaat dat altijd dan wat opleveren? Heeft dat grotere efficiëntie? Houden we daar de grip op om te kunnen controleren wat er echt gebeurt? Als ik u zo hoor, dan geeft u alle taken van de raad straks aan gemeenschappelijke regelingen. Dan mogen wij nog paragraaf 5 goedkeuren. Denkt u echt dat het zo geweldig is als u nu zegt?
Nou, voorzitter, we weten allemaal dat gemeenschappelijke regelingen ook zo hun beperkingen hebben en hun valkuilen hebben. Die ontkennen we ook niet als CDA-fractie. U schetst een aantal mooie mogelijke vergezichten die u nu ook kunt zien omdat u uw bril ook fantastisch opgepoetst heeft. Maar kijk, laten we wel wezen. De taken die we als gemeentes krijgen zijn fors. De taakstelling die we daarbij vanuit het Rijk en de provincie krijgen is idem dito fors. En het is een illusie om te denken dat we als Nieuwegein en andere gemeentes in deze regio al die taken alleen uit kunnen voeren. En daarom is het goed dat we daarbij kijken wat we gezamenlijk kunnen doen.
Nog één keer, meneer
Mag Toost. Ik nog een keer, voorzitter? Ik denk dat het een illusie is om te denken dat u al die problemen op kunt lossen met een gemeenschappelijke regeling. Er zijn een heleboel dingen waar wij als burgers in deze stad gediend zijn met een behandeling van dichtbij. En ik weet echt niet of de mensen uit Lopik en Houten nou zo gelukkig zijn dat ze op een gegeven moment tenslotte in Nieuwegein terecht moeten komen. Als hun zaak dus geclassificeerd wordt voor verder onderzoek en wat iets meer zijn. Dus ik deel uw optimisme niet, maar we vinden elkaar de komende 4 jaar nog wel een keer.
Dat zal ongetwijfeld. Wat betreft schaalgrootte, het is buitengewoon goed mogelijk om iets in grootschalig te organiseren en toch dicht bij de mensen te houden. Maar dat vereist wel enige bestuurlijke creativiteit en die is best wel mogelijk, ook binnen gemeenschappelijke regelingen. Goed, voorzitter, ik vervolg mijn inbreng. Het CDA heeft met instemming gelezen dat bij de participatie-instrumenten ook tegenprestatie wordt ingezet. We willen het college van harte aansporen om dit instrument niet onbenut te laten. We geloven dat iedere inwoner naar vermogen een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Naast betaalde arbeid kan dit in specifieke gevallen ook prima via vrijwilligerswerk of andere nuttige dagbesteding. Deze participatieverordening van de WIL is op zichzelf natuurlijk een heel technisch voorstel. Het biedt de bestuurlijke basis voor het uitvoeren van het participatiebeleid door de WIL. Het CDA is daar een voorstander van. Toch heeft het stuk bij ons wel een aantal vragen losgemaakt. En die spitsen zich vooral toe op de positie van de klantgroep 4. Het CDA wil de wethouder daarom de volgende vragen stellen. In de eerste plaats, waarom draagt WIL de klantgroep 4 aan de gemeenten over? Het gaat hier immers om een groep vrijwel onbemiddelbare mensen. WIL behoudt hiermee de meest gunstige groepen om mee aan de slag te gaan. En de moeilijkste groep klanten wordt aan de gemeente overgedragen. Graag hier wat duidelijkheid over. De tweede vraag. WIL brengt de klantgroep wel in beeld, maar draagt deze vervolgens aan de gemeente over, die voor een beleidsaanpak voor deze groep moet zorgen. Wie ontvangt het budget voor klantgroep 4? Is dat de WIL of is dat de gemeente? En indien het WIL is, dan zal het met het overdragen van de verantwoordelijkheid voor klantgroep 4 ook het bijbehorende budget volledig naar de gemeente moeten komen, naar onze mening. Daar liggen immers de taken en dus de kosten voor klantgroep 4. De derde vraag. De middelen voor inburgering en educatie gaan naar de gemeente in plaats van naar WIL. Feitelijk wordt daarmee een knip in het participatiebeleid doorgevoerd. Het CDA beseft dat hiervoor een wettelijke basis is, maar we vrezen dat daarmee het participatiebeleid voor de kwetsbare doelgroepen in een spagaat komt. We kunnen ons goed voorstellen dat er op individueel niveau wel degelijk een logische samenhang tussen reïntegratie en bijvoorbeeld educatie is. Hoe denkt de wethouder dit op te gaan lossen? Onze vierde vraag. Op bladzijde 4, paragraaf 8 staat, ik citeer, WIL kan eventueel jaarlijkse overschotten op de reïntegratiegelden als voorziening opnemen in de begroting ten behoeve van de inzet in volgende jaren. Einde citaat. Het CDA stelt voor een maximum te stellen aan de voorziening in de begroting van WIL die ontstaat door eventuele jaarlijkse overschotten. Het kan niet zo zijn dat WIL een aanzienlijk overschot oppot in de loop van enkele jaren. Zodra de voorziening het vastgestelde maximum bereikt, moet het resterende bedrag naar onze mening terugvloeien naar de gemeente. Die kan deze middelen juist goed inzetten voor de vrijwel onbemiddelbare klantgroep 4 en andere participatietaken. Hoe denkt de wethouder over dit voorstel? En dan onze laatste vraag is, is deze participatieverordening transitieproof? Graag horen we de antwoorden van de wethouder op deze 5 vragen. Dank u wel.
Dank u wel. En dan kijk ik tegen een breed front van de VVD aan. En daarachter verscholen zit meneer Wannink. Ik zie u nauwelijks, dus u moet goed uw best doen om aandacht te trekken van mij. Maar ik wil u eerst het woord geven. Ik zei, de stoel staat op maximale hoogte. Daar begin ik altijd al mee.
Dan stel ik voor dat u uw stoel iets hoger zet. Ja, dan kunt u hem beter overzien.
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Gaat u gang.
Voorzitter, in de gemeenschappelijke regeling werk en inkomen Lekstroom is vastgelegd dat de gemeente Nieuwegein haar verordende bevoegdheden behoudt. En wij als ChristenUnie-SGP zijn hier tevreden over. Ik heb nog wel twee vragen. Voorzitter, kan de wethouder aangeven wanneer de Raad het beleid met betrekking tot klantgroep 4 tegemoet kan zien? En per 1 januari 2013 kan de gemeente inburgeraars geen voorzieningen meer aanbieden op grond van de wet inburgering. Dat heb ik in ieder geval gelezen in het stuk. De ChristenUnie-SGP-fractie wil graag weten hoe de mensen in Nieuwegein kunnen inburgeren in de nieuwe situatie. Welke rechten en plichten hebben zij nog vanaf januari 2013? Dank u wel.
En tot slot dan de VVD, de heer Van Lingen.
Ja, dank u. Ja, de oude verordeningen worden ingetrokken en vervangen door één gemeenschappelijke verordening. De samenwerking kan eenheid in uitvoering leiden en daarmee efficiënter werken. En dat helpt ook bij het terugdringen van wachttijden. De VVD ziet daarom graag één verordening voor alle 5 gemeenten. Als we kijken naar het stuk, onder punt 2 staat een heel vreemd gevraagd besluit. Namelijk het intrekkingsbesluit van de zelforganisaties in te trekken. Volgens mij klopt dat niet helemaal. Maar wellicht dat u daar dat het een typfout is. Voor de VVD moet participatie gericht zijn op mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Zelfstandigheid, ook in economische zin, biedt onze inwoners de beste mogelijkheid zelfstandig hun leven in te richten. De VVD kan zich in de nieuwe verordening vinden, maar heeft nog wel de volgende kanttekeningen. Mensen kansen bieden om zo snel mogelijk terug te keren naar de reguliere arbeidsmarkt is voor de VVD het belangrijkste doel van de wil. Hoe korter de afstand tot de arbeidsmarkt, hoe groter de kans is om succesvol een baan te vinden. Hebben van voldoende startkwalificatie is belangrijk, maar sociale en maatschappelijke activering kunnen hier ook een bijdrage aan leveren. Maar deze moeten wel zo worden ingevuld dat hiermee de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt. De VVD is daarom geschrokken van het antwoord van De Wil op het advies van de cliëntenraad. Ik citeer. De Wil geeft hier tot op heden nog geen invulling aan de tegenprestatie in de betekenis van de verplichting om maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten. Wellicht heb ik deze tekst iets uit zijn verband getrokken, maar in de ogen van de VVD moet dit middel krachtiger worden ingezet en niet alleen op basis van vrijwilligheid. Werk is geen vrije tijd, werk is niet altijd leuk.
Hallo,
maar als je het goed doet...
Sorry, ik zat even mee te lezen. Mevrouw Van Alphen.
Ja, bedankt meneer voorzitter. Even over de tegenprestatie. Die hebben wij natuurlijk in onze eigen verordening ook opgenomen. Hè? Die we nu dadelijk gaan afschaffen en overgaan naar de participatieverordening van De Wil. In die verordening, die is aangenomen door onszelf, hebben we gezegd dat tegenprestatie maatschappelijke en zelfstandigheid economische zelfstandigheid moet bevorderen. En alles wat hier als antwoord is gegeven door Wil is in lijn met wat wij als gemeenteraad van Nieuwegein hebben gezegd als uitspraak. Dus bent u nu bezig met de uitspraak die de meerderheid van de raad in de verordening van vorige keer heeft gezegd, daar tegenin te gaan?
Ik ga daar niet tegen in, want u noemt zelf om ook economisch zelfstandig te opereren. Maar ik denk ook dat in het kader van De Wil, waar we mensen naar werk willen begeleiden, ook bijzonder aandacht moet worden gekeken dat het niet alleen zelfstandigheid, maar ook gericht is op het vinden van werk. En dat die reïntegratie een onderdeel kan zijn van die tegenprestatie.
Dat staat er juist. Dat staat er juist. Dat het onderdeel moet zijn van het vinden van werk. En niet dat het zomaar is voor de als letterlijk tegenprestatie.
Ja, maar het beeld wat in het antwoord aan de cliëntenraad is gegeven, dat middel nog maar uiterst beperkt wordt ingezet. En vandaar dat ik wil aangeven namens de VVD dat dat soort middelen wat ons betreft breder ingezet mogen worden. Want werk geeft uiteindelijk wel voldoening en maakt je ook maatschappelijk zelfstandig. En de VVD ziet graag dat de participatiemiddelen als proefplaatsing, werkstages, participatieplaatsen en tegenprestatie actief worden ingezet om WIL-cliënten zo snel mogelijk dicht bij de arbeidsmarkt te brengen. En dan nog iets over de klantengroepen. Bij klantgroep 1 wordt bij de beschrijving net gedaan of deze cliënten pas gisteren hun baan hebben verloren. Maar dat is niet zo. Ze hebben al een tijdje in de WW gezeten voordat ze bij de WIL terechtkomen. Toch zijn dit de meest kansrijke cliënten om snel weer aan het werk te komen. En dat moet ten volle worden benut, omdat deze mensen niet doorschuiven naar de volgende groep. Ook hier kunnen de eerder genoemde participatiemiddelen van belang zijn om weer aan de slag te komen. Een klein zetje kan ook bij deze mensen een geweldig effect hebben, namelijk werk. Dus wellicht dat hier ook wat meer participatiebudget een rol kan spelen. Gaarne reactie van het college hierop. Voor klantengroep 2 geldt natuurlijk hetzelfde verhaal, maar dat is ook uitgebreid in weergegeven. Klantengroep 3 is arbeidscapaciteit structureel onvoldoende. En buiten de eerder genoemde middelen als startkwalificatie moeten deze mensen ook worden geholpen om weer te wennen aan hoe kom ik in het juiste ritme en hoe kan ik werk verrichten. Nog even een opmerking uit wat actuelere informatie. De groei van het cliëntenbestand. Dat is natuurlijk uitermate droevig voor mensen die dit overkomt. Maar helaas hebben wij dat niet geheel in de hand. Dus wat heeft dat voor consequenties voor de WIL zelf? En welke maatregelen denkt u hiervoor te treffen?
Voorzitter, mogen wij de laatste woorden van meneer Verlingen nog even horen? Want wij snappen het niet.
Oh, hier is hij niet goed verstaan. Dus misschien nog even herhalen.
Mijn laatste woorden was, ja, er komen meer cliënten. En wat is het beleid om daar wat aan te doen? Dat gaat niet over de verordening, maar ik denk dat dat wel van belang is voor Laffig. Hoe gaan we met de hele WIL om?
Goed. Nou, helder. Dames en heren. We hebben maar één termijn. Ik geef de wethouder de gelegenheid om te reageren. Mag ik uw aandacht?
Laat ik even beginnen met vragen van de VVD. Er is wat textuele verwarring rond het woord intrekking. Dat zullen we even zodanig herstellen dat er niet gedubbeld in staat. Dan zijn er wat opmerkingen gemaakt over de tegenprestatie. U kent die tegenprestatie in het uitwerking van de participatieverordening, dat stuk op pagina 5 terugvinden. Daar vindt u de voorwaarden waaronder onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden worden ingericht. Daar waar daar een zeer verplichtend karakter van uitgaat en daar niet ook dat ontwikkelende perspectief in zit. Het kunnen ook gewoon opdrachten zijn om iets te doen zonder dat dat direct tot een stapje omhoog voor de cliënt betekent. Verplichtende kant, daar gaan wij vrij spaarzaam mee om. De andere kant, de wat meer vrijwillige kant, waarbij een meewerkende cliënt is, gezamenlijk gekeken wordt naar een goede invulling van die tegenprestatie, daar zijn we volop mee bezig op dit moment. En de voorwaarden waaronder dat gebeurt, dat is zoals vastgelegd is in de vorige verordening, en dat is in feite één op één overgenomen. Dat verplichtende karakter is een instrument, een sluitstuk in onze visie, en we zullen dat uitwerken. Daar zijn we op dit moment mee aan de slag, en daar krijgen we ook diverse aanwijzingen vanuit het Rijk voor om dat verder op te bouwen.
Punt. Ja. Dank u wel. Interruptie van de heer Verlingen.
De eerste deel van het betoog was dat verplichtende karakter dat u dat beperkt inzette en het vrijwillige karakter dat u dat wel wou faciliteren. In het tweede deel was ik wat meer gelukkig mee dat u zegt, we gaan dat verplichtende karakter wat verder uitwerken. Want het is natuurlijk de taak van en de WIL, maar ook met name van de cliënten en ook in het belang van de cliënten, ja, dat men zo snel mogelijk weer aan het werk komt en dat we daar alles voor moeten doen om dat te bewerkstelligen.
Mevrouw Van Alphen.
zou qua dat verplichtende niet op de wet vooruit lopen, want hè? Dan is dat even een waarschuwing.
Wij vinden het verstandig hè, wanneer cliënt en organisatie samen optrekkend tot een goede tegenprestatie komen. En wanneer een cliënt daar ook zelf ideeën in heeft, dat gebeurt op dit moment al. Bijvoorbeeld in een van de wijken die op dit moment met de woningbouwvereniging opgeknapt wordt, hebben we ook een paar tegenprestaties in de sfeer van de openbare ruimte die vrijwillig vormgegeven zijn. En dat werkt goed. En daar zullen we volop verder mee gaan. Daar waar een cliënt in aanmerking komt voor een tegenprestatie, zal ons eerste streven zijn met die cliënt in overleg te treden en te kijken hoe je gezamenlijk tot een goede invulling komt. Verplichtend karakter is er. En ook zo'n vrijwillige tegenprestatie heeft wel een verplichtend karakter, maar we denken dat in samenspraak dat organiseren, dat in eerste instantie het meest wenselijk is. Dan zijn
mevrouw Van Alphen.
Volgens mij is het nog altijd een kanbepaling, hè? Geen moet.
Dat is juist. Maar het is kan vanuit de organisatie, moet vanuit de cliënt.
Ja, je kan er overal een draai aan geven.
Het is geen draai.
U verder.
Dan cliëntgroep 1. Daar zitten ook nogal wat mensen in zonder een WW-verleden. U moet dan denken aan ZZP'ers. En die hebben een vrij korte afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn ook mensen die even erin en dan weer uit de bijstand zijn. Die groep, daar is ons idee dat die zich voor een deel zelf redt en dat daar niet de eerste energie op gezet moet worden. U heeft verder nog een opmerking gemaakt over meer cliënten. In feite zijn wij vanuit WIL niet direct in staat de maatschappelijke werkelijkheid, economie die tegen zit, daardoor een uitstroom van arbeidskrachten, een doorstroom vanuit de WW van arbeidskrachten naar bijstand om dat te stoppen. Wat wij wel kunnen doen is aan de poort goed kijken, kijken of er voorliggende voorzieningen zijn. Daarnaast kunnen we kijken met mensen wat er aan de hand is. In hoeverre ze arbeidsgeschikt zijn, waar ze naartoe kunnen. In de begeleiding kunnen we een hele hoop doen. Wij kunnen het werk niet maken, maar we kunnen wel zo kort mogelijk erop zitten en mensen zo goed mogelijk activeren om actief te blijven. Dan zijn er vanuit ChristenUnie en vanuit het CDA een aantal vragen gesteld over de de focus op cliëntgroep 4. Cliëntgroep 4 is een de focus bij de WIL is op arbeidsparticipatie, dus op uitstroom uiteindelijk uit de uitkering gericht. Vandaar dat de participatiemiddelen vanuit werk en inkomen niet ingezet zullen worden op groep 4. Het is zo dat die groep 4 met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt, een te kleine kans op arbeid, dat in onze ogen die beterland in bij de gemeente, en dan moeten we denken aan bijvoorbeeld dagbesteding. En wij dragen die cliënten dan ook over aan een contactfunctionaris van de gemeente die bekijkt in welke gemeentelijke terreinen zo iemand terecht kan. Dat is overigens een samenspel, want het is natuurlijk helemaal niet ondenkbaar dat wanneer iemand in die dagbesteding of een andere nuttige bezigheid uiteindelijk zijn draai goed gevonden heeft, dat hij weer arbeidsgeschikter raakt en wellicht bij de WIL in een cliëntgroep 3 terechtkomt. En dan kun je op zo'n moment daar wel mee aan de slag. Op dit moment werken we dat samenspel uit en daar zullen we u als raad uiteraard over informeren. Dan is er een vraag
gesteld. Dat is een interruptie van de heer Wanning, die zijn vinger heel hoog opsteekt.
Ik vind het geweldig dat u de raad wil informeren, maar ik heb ook een vraag wanneer we het tegemoet kunnen zien. En dat zou ik graag van u willen horen.
Ik begrijp dat daar op dit moment een inventarisatie van gemaakt wordt en dat in het voorjaar zal geschieden. We moeten daar enige slag om de arm houden, maar in het voorjaar kan een voorstel uw kant... Nou, dat loopt tot 21 juni, begrijp ik, het voorjaar.
Dat is 6 maanden, dat is veel te lang voor
je. De heer Wanning.
Ik werd net al gesouffleerd. Dat is inderdaad wel erg lang. Het is meer dan een half jaar.
Dat
een beetje erg rekbaar het voorjaar.
Dat klopt, maar het gaat om een grote groep mensen van, ik denk dat het ongeveer 250 mensen zijn in Nieuwegein. Betekent dus dat dat wat massiever ingericht moet worden ook. En daar zullen we even tijd voor moeten nemen. Als dat eerder rond is, dan zullen we dat uiteraard aan u melden. Maar ik ga hier geen dingen beloven die ik niet waar kan maken.
Gaat u verder.
Is door het CDA een vraag gesteld over de eventuele overheveling van participatiemiddelen. Die kunnen beschikbaar komen voor het jaar daarna. Er is een maximering in de regeling opgenomen van 25%, begrijp ik. De technische kant daarvan kan wellicht de directeur van de WIL iets meer over zeggen. Is dat een wettelijke regeling?
Het is wettelijk.
Zou u even de microfoon aan willen zetten?
Ja, het is wettelijk zo dat je 25% van het participatiebudget maximaal mee mag nemen naar het jaar erna. En dat is dus iets wat niet in de verordening hoeft te staan, maar wat ons maximeert. Maar het doel is uiteraard gewoon de middelen te benutten in het jaar waarvoor dat geldende voorziening opbouwen is niet mogelijk. In die zin dat je gewoon heel veel geld op de planken houdt. De bedoeling is dat geld uitgegeven wordt en daar wordt actie op gezet.
Gaat u verder, meneer Gadella.
Dan is er ook gevraagd naar de participatieproefheid van deze verordening. Wij denken dat die goed participatieproef is, alhoewel we een slag om de arm moeten houden, omdat de wet natuurlijk nog niet door de kamers heen is en daar nog wijzigingen in kunnen optreden. Dus dat, die slag om de arm wil ik u meegeven. Dan heb ik een vraag gemist, maar ik heb een paar trefwoorden opgeschreven. Middelen rond educatie. Misschien dat die vraag even herhaald zou kunnen worden. Van het CDA was die.
Voorzitter, dat was onze vraag dat de middelen voor inburgering en educatie naar de gemeente gaan in plaats van naar de WIL. En dat daardoor een soort van knip naar onze mening in het een participatiebeleid komen. Hoe denkt de wethouder die knip op te lossen? Omdat er ook de instrumenten binnen de inburgering en educatie goed samen kunnen gaan met reïntegratietrajecten, naar onze mening. Dus dat zou juist pleiten om niet die knip te maken.
Ja. Het middelen inburgering is in feite een overgangsregeling voor de groep die voor een bepaalde datum inburgerde. En dat was op kosten van, voornamelijk op kosten van de overheid. De nieuwe inburgeraars die moeten dat zelf regelen. Dus dat is buiten deze verordening om. Dat is eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraars. De oude inburgeraars houden de rechten die in de oude verordening via een overgangsregeling meegenomen wordt. En dat is volgens mij ook een vraag die door een andere groep gesteld is. Misschien dat directeur van der Wil iets over het educatieverhaal.
Ik zou even aan deze kant willen vragen, eerst één verhaal af te maken. Ja. En dan kijken of er nog vragen zijn blijven liggen.
Misschien
dan schuiven
handig.
We die door naar uw begeleiders.
Dan heeft de heer Troost gevraagd naar van ja, hoe zit het nu met, hoe pakt het nou allemaal werkelijk uit? Het staat allemaal keurig op papier. Overigens, dank voor dat compliment. Maar u zegt van in werkelijkheid moet dat zich bewijzen. Dat zijn we met u eens. Vandaar dat we op dit moment een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Om ook te zien hoe deze regelingen bij klanten beleefd worden. De heer Rietveld die vroeg naar de vierjaarstermijn in de inburgeringsregeling. Dat is de oude regeling die ingetrokken wordt. Die blijft overigens geldig voor die kleine groep mensen uit de oude situatie. En dat is een verordening die u als raad in 2012 heeft vastgesteld. Dan heeft de Partij van de Arbeid een paar opmerkingen gemaakt rond het reiskostenverhaal. Eigenlijk een soort hardheidsclausule. Achter iets, denk ik, rond reiskosten. Wij gaan er vanuit eigenlijk dat er drie trappen zijn. De eerste trap is de werkgever vergoedt het. De tweede trap is van wanneer de werkgever het boven 15 kilometer, of wanneer het niet vergoed wordt, hè, dan kan de WIL in de goedkoopste vorm van openbaar vervoer voorzien. Maar de eerste 15 kilometer wordt iemand geacht te fietsen en komen voor eigen rekening. U stelt voor om in een soort hardheidsclausule in een aantal gevallen wanneer dat dus onredelijk is, om ook met kleinere afstanden daarin te voorzien. Ik kan me voorstellen dat mensen met bepaalde psychische of fysieke beperkingen, wanneer dat echt hard is, dat je daarin voorziet. Ik heb begrepen vanmiddag dat in Houten de verordening daarop aangepast is.
Dan laat ik eerst even mevrouw Freeriks haar vraag stellen. Interruptie doen.
Ja, ja. Gaat u gang. Weet de wethouder hoe lang fietsen het is in de 15 kilometer? En dat je ook wel eens tegenwind kunt hebben. Wind mee is altijd handig, maar wat 15 kilometer inhoudt.
Ik vind dat voor een gezond mens acceptabele afstanden.
Dit is minimaal drie kwartier.
Ja.
Vindt u gezond? Ik bedoel, sowieso gezond, daar gaat het niet om. Nou, maar kijk, je moet heen en terug.
Dat wordt binnen de jurisprudentie als een redelijke reisafstand gezien.
Maar fietsend. Hè, bedoel, ook fietsend, ja. We kunnen in een auto uren gaan zitten. En dan is het alleen maar het pedaal indrukken.
En mevrouw Freer, er zijn natuurlijk genoeg mensen die ook bijvoorbeeld in Den Haag werken met een betaalde baan. Hun eigen tijd van Nieuwegein.
Ja, maar daar kiezen ze voor. Daar kiezen ze voor.
Oké, ik denk genoeg zo. Gaat u verder, wethouder.
In Houten is eigenlijk het volgende aan de regeling toegevoegd. Een vierde lid bij artikel 11 heb ik begrepen, waarbij het dagelijks bestuur van de WIL, ongeacht de reisafstand in een aantal uitzonderlijke gevallen, reiskosten ook kan vergoeden wanneer die afstand kleiner is dan 15 kilometer. Dat is dan ook weer op basis van het laagste openbaar vervoertarief. En onder die uitzonderlijke gevallen zouden fysieke of mentale omstandigheden kunnen vallen, waardoor je niet in eigen vervoer kunt voorzien en er geen alternatieven voorhanden zijn. Die regeling is een amendement in Houten ingebracht. En wij geven u als raad in overweging, omdat dat in Houten ook zo gedaan wordt. En wij denken met de VVD dat het reëel is om zo'n regeling wil breed te organiseren. Dat te overwegen valt om dat over te nemen. Daarnaast is er een nazorgregeling in Houten in artikel 11 toegevoegd, die eigenlijk voorziet om wanneer iemand...
Ik wil u even onderbreken. Ja. U leest dat keurig voor. Gaat u dat dan ook in een strikte vervanging opnemen? Of, want het is mij niet duidelijk wat u doet.
Ik had eigenlijk verwacht dat mevrouw Van Alf in het kader van de verkiezingen dat graag als amendement had willen inbrengen. Maar ik wil haar wel helpen door dat te kopiëren en rond te sturen.
Moet ik hem... Ik wilde wachten tot de raad en dan het aannemen. Maar als u zegt van nou een aanbeveling doet en de rest zegt van nou, dit wat in Houten is aangenomen, willen wij eigenlijk als Nieuwegein ook wel aannemen. Vinden we wel redelijk. Een nazorgbepaling en een bepaling dat je als je fysiek of mentaal die vijf niet kunt reizen, omdat je dus die eigen bijdrage niet hoeft te betalen.
Die nazorgbepaling, om daar even op terug te komen, is een bepaling waarbij 12 maanden maximaal nazorg verleend wordt wanneer iemand al een vorm van betaald werk gevonden heeft. Waardoor de kans op dat wat langer vast te houden, dat werk groter is. En ja, dat is een denk ik, zowel voor de cliënt als voor de positie van de WIL een interessante aanvulling. Ik begrijp dat u vanuit Houten de zaken kopieert en wilt inbrengen.
Samenwerken heet dat.
Ja.
Zou u eerst het woord aan mij willen vragen, mevrouw Van Alphen?
Ik had vanuit mijn verantwoordelijkheid deze twee ontwikkelingen van Houthouten aan de commissie willen voorleggen en ook de ideeën even willen ophalen van wat vindt u ervan. Op zich zeggen wij vanuit Wil dat dit goede aanvullingen zijn die in Houten inmiddels in de verordening zijn. En ja, wil je het in één lijn doen, zou dat ook goed zijn om dat in Nieuwegein door te voeren. Overigens zou bijvoorbeeld die artikel 11 zou ook via een hardheidsclausule, want die zit ook ergens in het systeem, zou die meegenomen kunnen worden. Het is een nadere precisering daarvan.
Kunt u nou in twee woorden zeggen, ik ga dit opnemen in een strikte vervanging, of ik beveel u aan een amendement in te dienen?
Ik had verwacht dat ik die vraag niet van de voorzitter, maar van het lid van de Partij van de Arbeid zou krijgen.
Ik krijg wat onduidelijk. Ik weet niet goed wat u nu zegt, laat ik het zo zeggen.
Wanneer hier vanuit de raad steun is, dan ben ik bereid dat op te nemen. Ik verneem daar wel graag de opvattingen van de raad over, voordat we het overnemen.
Dat is helder. Gaat u verder.
Dan noemde de Partij van de Arbeid. Even kijken, was er rond de participatieverordening in artikel 8, de vraaggerichte interventies. Die worden in de uitwerking van de participatieverordening, dat onderdeel uitmaakt van het besluit, op pagina 4 worden loonkostensubsidies worden benoemd in matrix 2 als een van de vormen van vraaggerichte interventies. Dat zijn er twee, loonkostensubsidies en begeleiding op de werkplek. Dus in die zin denk ik dat de vraag van, ja, zit dat erin, dat dat geborgd is. Maakt ook onderdeel uit van de besluitvorming die u voorgelegd gekregen heeft. Dan de SP, de tegenprestatie, heeft u naar gevraagd. Ik denk dat ik daar voldoende antwoord op gegeven heb. GroenLinks heeft het over de praktijk van de uitvoering. En u verwijst naar eerder verworven competenties. Dat is een systematiek die in het onderwijs gebruikt wordt. Ik begrijp dat daar hier ook mee gewerkt wordt. Ik weet overigens niet of er een daadwerkelijk certificaat door de WIL zelf afgegeven wordt. Wellicht dat er in de portfolio die opgebouwd wordt wel meegewerkt kan worden aan de opbouw van zo'n certificaat die een instelling die daarmee werkt, die dat hanteert. Maar ik kijk even naar de WIL-directeur of die daar eventueel nog wat op aan te vullen heeft. Nee. Akkoord. Overigens dank
De heer Egging.
Ja.
Voorzitter, is dat een toezegging met betrekking tot de uitvoering van de vorig jaar door deze raad aangenomen motie om dat ervaringscertificaat ook daadwerkelijk in te voeren?
Daar moet ik u het antwoord even schuldig op brengen. Kijk, u heeft deze motie aangenomen. We hebben aangegeven dat we hem uit zullen voeren. We zullen binnen de WIL-systematiek bekijken hoe we daar vorm aan kunnen geven. Maar wij bouwen natuurlijk een portfolio op over cliënten. En dat is in te brengen in een ervaringscertificaatsystematiek. En of we die zelf nu uitgeven of dat in samenwerking met een instelling waar het ingebracht gaat, dat zullen we even moeten uitzoeken. Maar daar kunnen we wellicht schriftelijk over informeren.
Ja, nog één keer.
Ja, in Leeuwarden is dat gegaan in samenwerking met het Kenniscentrum voor Erkenning van Competenties, die daar ook de gemeente bij heeft ondersteund. Dus ja. Ik neem aan dat het ergens in een laag gewoon klaar ligt. Dat is één. En twee, als dat niet helder is bij de behandeling in de raad, dan kunnen we natuurlijk altijd nog een amendement indienen om het op te nemen in matrix 2.
Als u wat nader informatie over heeft, dan ontvangen die overigens vraag. We zullen die methoden in Leeuwarden nogmaals bezien en we komen daarop terug.
Deze kant voor.
Op die kant, ja, meneer Troost. Ja.
Wethouder, ik wil u toch op het eind maken. Ik vind het een hele goede vraag van GroenLinks, want het gaat juist om competenties. Je kunt mensen in allerlei klassen plaatsen en een bouwvakker vervolgens in de elektronica laten werken, waar die met zijn metselvingers kleine dingetjes in elkaar mag schuiven. Maar dat duurt niet zo lang. Dus het vinden van dat competentieprincipe, wat dus daar kennelijk al ontwikkeld is, dat lijkt me van ontzettend veel belang.
Nou, feitelijk gebeurt dat proces natuurlijk bij ons aan de poort. Maar het gaat hier om een certificeringsmodel. Maar het onderzoeken van wat zijn de competenties van iemand, wat is zijn mate van vermogen om weer aan de slag te gaan, dat is integraal onderdeel van ons poortproces. In die zin werken wij daar natuurlijk gewoon hard aan de startfase van iemand die met de vraag om een uitkering binnenkomt en in het begeleidingsproces.
Ja. Goed, zie ik twee vingers. Mevrouw Van Alphen.
Ja, meneer de voorzitter. EVC, die motie is dus aangenomen door deze raad. Dus hij zal gewoon, als wij gebruik maken van onze verordende bevoegdheid en daar een tekstje van maken, zal die gewoon in de verordening en die haalt het, dan moet die erin opgenomen worden. Dus ik zou zeggen, laten we kijken hoe we dat kunnen doen. EVC zorgt er gewoon voor dat je een startkwalificatie krijgt vaak. Hè. Mensen hebben geen startkwalificatie. Door die EVC krijgen ze die wel. En als men een startkwalificatie heeft, heeft men veel meer kans op de arbeidsmarkt. Ik zie het gewoon zelf in mijn dagelijks werk. Hè. Dat mensen die zonder startkwalificatie komen vaak in de vangnetziekenwet van allerlei problemen. Dus zie alsjeblieft de waarde van de EVC en ga die mensen gewoon opwaarderen naar startkwalificatieniveau.
Goed, de heer Horst.
Ja, dank u voorzitter. Volgens mij, maar het kan zijn dat ik dat gemist heb, hebben wij nog geen antwoord gekregen op onze vraag wie het budget voor klantgroep 4 ontvangt. Of dat de wil is of de gemeente.
Oké. Eerst even de startkwalificatie, dan het budget. Althans,
de startkwalificatie was volgens mij geen vraag. Budget. Er is geen budget voor groep 4 meegegeven, bij mijn weten. Dat ligt bij de gemeente. Daar zullen de reïntegratieactiviteiten niet opgericht zijn vanuit Wilskoop. Die liggen bij de gemeente en zullen dus in WMO-achtige sfeer worden ingezet. En daar zijn die budgetten ook beschikbaar voor.
Dat was uw antwoord. Nog één vinger van de heer Wanink.
Voorzitter, ik heb nog geen antwoord op mijn vraag gehad. Namelijk de vraag die luidde hoe dat zit met de inburgering. Wat de mensen in de nieuwe situatie nog hebben aan rechten en plichten. Daar is een antwoord op gegeven door de wethouder. Van de overgangsregeling, dat is mij bekend. Maar dan vraag ik me af, hoe is het geregeld voor de mensen die niet in de overgangsregeling vallen, maar wel moeten inburgeren? Lijkt me toch vrij logisch dat iedereen moet inburgeren in Nederland.
Dat is niet meer de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat is wettelijk als regeling bij de inburgeraar zelf neergelegd. Die zal dat moeten oplossen. Wij krijgen daar geen middelen meer voor. Dus een inburgeraar nieuwe stijl doet dat in eigen verantwoordelijkheid, in een eigen beheer.
Goed, dan hebben we hiermee de nog één. Nou zie ik een hoop vingers weer. Ik ga ze even allemaal af. Mevrouw Van Alphen.
Ja, volgens mij zijn er nog twee kleine dingen niet beantwoord door de wethouder. Of hij in artikel 8 onder lid 1 ook de loonkostensubsidie gaat opnemen. En omdat dat een omissie is. En of hij ook ergens in de hoe hij kijkt te aankijken tegen het informeren als het subsidieplafond wordt bereikt. Of dat ook ergens in de verordening opgenomen zou kunnen worden.
En mevrouw Frerik zag ik nog met een vinger. Meneer Van Zalm, kunt u even een knopje drukken? Ja, gaat u gaan.
Bij mijn weten heb ik niet gehoord dat ik van de vraag die ik had überhaupt een antwoord heb gekregen. Ik kan ze opnieuw stellen. Hoe en door wie wordt er beoordeeld in welke klantgroep je terechtkomt als cliënt? En even kijken, is de uitkeringsgerechtigde ook van op de hoogte dat er een onderscheid wordt gemaakt? Of dat je verschillende klantengroepen hebt? Is er een duidelijke grens En of dat is naar aanleiding van beheersbare psyche, als voorbeeld, beheersbare psyche. Wat die term überhaupt inhoudt. En is daar een duidelijke grens voor? Of althans, voor degene die beoordeelt dat die dat er naslagwerk ervan is. Zodat iedereen die beoordeelt hetzelfde uitkomst.
Goed, ja, dank u wel.
Nou, de laatste vraag die u stelt is van een heel feitelijk inhoudelijke...
Maar heel belangrijk.
...karakter. Die vier klantgroepen zijn in... een uitwerking aan u gepresenteerd. Dat wordt door medewerkers van de WIL ingeschat, uiteraard, met cliënten gedeeld. Hoe dat op de werkvloer precies toegaat, denk ik dat de directeur van de WIL wellicht aan u kan uitleggen.
Dat doen we dan even buiten de vergadering om. Dan nog even de twee vragen van mevrouw Van Alphen.
Twee vragen van mevrouw Van Alphen. Artikel 8, daar worden onder E... die vraaggerichte interventies genoemd. Dat wordt in aan het besluit gehangen uitwerking, participatieverordening, wordt die vraaggerichte interventie wordt gedefinieerd als de loonkostensubsidie en begeleiding op de werkplek. Dus die zijn onderdeel van het besluit. En die onderdelen zijn...
Ik wil graag gewoon die loonkosten...
Kijk, u wil graag dat woordje erin. Als u dat wil, dan kunt u uiteraard een amendement indienen.
Ja, omdat het gewoon de participatiewet... Nou, het maakt niet uit welke wet er gaat komen. Die gaat gewoon uit van loonkostensubsidies.
Ik denk het antwoord... Nee, mevrouw Van Alphen, ik denk het antwoord... Het antwoord is duidelijk. Het antwoord van de wethouder... Het antwoord van de wethouder is duidelijk. Als u kunt dat via een amendement doen. Blijft over nog de vraag over plafondbudget...
Plafondbudget, we zullen de raad, zodra dat plafondbudget in beeld is, zullen we daar melding van maken.
Goed. Ja, ik inventariseer iedere keer vingers. We zijn ongeveer 35 minuten bezig geweest als commissie. Een half uur als reactie van het college. Dit is de allerlaatste opmerking die we nog maken in de beraadslagingen. Meneer Van Lingen.
Ja, ik hoor de antwoorden van de wethouder. Omtrent komt u maar met amendement, maar ik zou toch de wethouder willen vragen op die twee punten. Een loonkostsubsidie, mits van beperkte aard, kan ook de VVD zich invullen als het de kans op werk kan vergroten en daarmee iets.
Mevrouw Van Alphen, wilt u even netjes het woord
vragen. En hetzelfde geldt voor die reiskostensubsidie. Dat is in uitzonderlijke gevallen dat gebeurt, dus... Als we in de raad het beetje vlot willen behandelen, zou het misschien wel prettig zijn als het college hiervoor met een strek ter vervanging komt.
Dus dat is akkoord.
Dat is akkoord. Dan kijk ik ook even rond, want er is gesproken over het amendement Houten, waar een aantal dingen in staan. Oh, dat was die. Prima. En ik kijk even rond. Iedereen akkoord. U komt met een strek ter vervanging met die reiskosten en de strekking van het amendement Houten. En de nazorg. Ja? Dat komt er. Goed, dank u wel daarvoor. Dan gaan we even kijken naar de besluitvorming. Dames en heren, de besluitvorming bestaat feitelijk uit drie besluiten, maar die horen integraal bij elkaar. Dus ik vraag u, het gaat om het vaststellen van de verordening en intrekkingsbesluiten, twee intrekkingsbesluiten. Ik vraag u in één keer of dit een hamerstuk of een bespreekstuk is. Wie vindt dit een bespreekstuk? Dan is even de vraag waarop. Dus hier de indruk dat alle vragen zijn toegezegd. Mevrouw Van Alphen.
Ik zal verklaren waarom het voor ons een bespreekstuk is. Omdat ik wil toch de motie over de EWC... die vind ik dat die gewoon verwerkt moet worden in de verordening. En die is gewoon aangenomen door de raad. Mij maakt niet uit hoe je het opschrijft als hij maar ergens terugkomt in een zin. En
Markeren wij dan als bespreekstuk hier?
Als de rest dat... Ja.
Dat markeer ik hier als een bespreekstuk. Datzelfde geldt voor GroenLinks. Heer Troost, waarom bij u een bespreekstuk?
Ja, ook. En vooral ook om te zien of die amendementgedachte of die correct verwerkt is.
Ja. Voor de VVD afhankelijk van die strek ter vervanging en hoe die tekst is. Maar dat weten we nu natuurlijk nog niet. Nee. Want wij kennen de motie van Houten ook nog niet. Maar...
Nee. Goed. En hetzelfde voor ONS. En ook voor CDA.
Voor ons is het een andere reden. Namelijk, we vinden de termijn van het veel te lang duren. Wat betreft de klantgroep 4.
En daar willen we de raad op terug.
Daar komen we op later op terug.
Ja. Het CDA?
Ja, dat geldt ook voor ons.
Over dat klantgroep 4 of over de strekte vervanging?
Nee, klantgroep 4.
Klantgroep 4. Mevrouw Verbeek?
Allebei.
Ook een bespreekstuk voor u om dezelfde reden. Om dezelfde reden, meneer Zalm. En u ook om dezelfde reden, SP? Ja? Prima. Dan is dat in ieder geval een bespreekstuk. En we hebben hier opgeschreven om welke redenen. Dan sluit ik hierbij de discussie over de participatieverordening af. En